Onze hulp en onze enige verwachting staan in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Komt gemeente, zingen wij van Psalm 43 en daarvan het derde en het vijfde vers. Psalm 43 vers 3. Zend Heere uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En het vijfde, mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? Wat zijt ge onrustig in uw lot? Berust in 's Heeren welbehagen. En wat er verder volgt in het derde en het vijfde uit Psalm 43. zingen wij na de wet, Psalm 119, vers 15. Weer snoodbedrog, o God van mijn gemoed, laat uw gena mij uw wetten leren. Psalm 119, vers 15. Nadat we ons ook deze morgen gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik de Heere uw God ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. We lezen opnieuw uit Johannes 9 en daarvan de versen 1 tot en met 7 en vervolgens vers 35 tot het einde. Johannes 9, de eerste 7 versen en daarna vanaf vers 35. Johannes 9, te beginnen bij vers 1, komt Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt tot ons. En voorbijgaande zag hij een mens, blind van de geboorte af. En zijn discipelen vraagden hem, zeggende: Rabbi, wie heeft er gezondigd, deze of zijn ouders, dat hij blind geboren zou worden? Jezus antwoordde: nog deze heeft gezondigd, nog zijn ouders, maar dit is geschied opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden. Ik moet werken de werken desgene die mij gezonden heeft, zolang het dag is. De nacht komt wanneer niemand werken kan. Zolang ik in de wereld ben, zo ben ik het licht der wereld. Dit gezegd hebbende spoog hij op de aarde en maakte slijk uit dat speeksel en streek dat slijk op de ogen des blinden en zeide tot hem: ga heen, was u in het badwater Siloam, het welk overgezet wordt uitgezonden. Hij dan ging heen en wies zich en kwam ziende. Vervolgens vanaf vers 35. Jezus hoorde dat zij hem uitgeworpen hadden. En hem vindende zeide hij tot hem: gelooft gij in de Zonen Gods? Hij antwoordde en zeide: wie is hij, Heere, opdat ik in hem mag geloven? En Jezus zeide tot hem: en gij hebt hem gezien, en die met u spreekt, dezelfde is het. En hij zeide: ik geloof, Heere, en hij aanbad hem. En Jezus zeide: ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. En dit hoorden enigen uit de fariseeën die bij hem waren, en zeiden tot hem: zijn wij dan ook blind? Jezus zeide tot hen: indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij: wij zien, zo blijft dan uw zonde. Tot zover. Laten we samen bidden. Heere, het is uw onpeilbare goedheid wanneer u ons vanmorgen samenbrengt. Met zovelen rondom uw woord. Want dat dat woord nog klinkt, dat Christus in de wereld gekomen is, dat mag ons wel zo klein maken en zo verwonderen. Want wij zijn moedwillig van u afgevallen in het paradijs, hebben de dood gekozen boven het leven. Daar hebt u het niet bij gelaten. En zo brengt u ons vanmorgen samen rondom de verzoening. Allemaal mensen met een ziel voor de eeuwigheid geschapen en op reis naar die geduchte rechterstoel van u. Wie zou dan niet beven vanmorgen? Want iedereen voelt toch wel aan in zijn hart dat we met een beetje godsdienst voor uw majesteit niet kunnen bestaan. Zelfs niet als dominee zijnde. Wij hebben nodig opnieuw geboren te worden. Dat onze blinde ogen opengaan. En nu vragen we u, Heere, mogen we vanmorgen zien dat we blind zijn? Mogen we dat zien? Of met andere woorden, wilt u ons de rust opzeggen? Want we hebben allemaal onze eigen uitvluchten om het geweten wat te sussen. En juist als wij vanmorgen onder uw woord zijn, dan is dat niet de bedoeling om ons in slaap te wiegen en de gewetens te sussen. Maar omdat we wakker geschud zouden worden. Daarvoor geeft u de prediking. Heere, geef dan dat vanmorgen uw woord ook eerlijk gebracht mag worden. Dat is voor ons vlees niet naar ons zin. Farizeeën werden gewoon ook boos toen het licht ging schijnen. Want toen zagen ze wie ze waren en dat wilden ze niet zien. O, wij bidden u, Heere, maak ons eerlijk. Want we zijn verdraaid, arglistig. En dat kan ook niet anders. Want onze Vader is de Vader der leugenen. Door hem worden we gedomineerd, geleid, geregeerd. Omdat we de waarheid verlaten hebben en de leugen gekozen hebben. En wil u dan geven dat vanmorgen uw woord naar binnen mag gaan, onze harten mag raken. Omdat we ons verootmoedigen voor u. Wat een roepstemmen, Heere, ook vanuit de gemeente die tot ons komen. Een wereld die in brand staat en die getuigt van de naderende wederkomst van Christus. En we leven door alsof er geen einde aankomt. O, meer dan ooit zijn we verlegen om een ingrijpen van u en om de regen van uw Heilige Geest. Wil u dat doen, Heere? In het bijzonder smeken we u ook voor onze jonge mensen. Die leeggezogen worden door de moderne media. Die hunkeren. Maar het zoeken op plaatsen waar het niet te vinden is. Waar zoveel verwarring is, juist op het kerkelijke erf, omdat we het werk van u missen. Er is genoeg godsdienst en er zijn genoeg stemmen. Er zijn genoeg fantasiebeelden over Jezus. Er is genoeg gepraat. Maar de kracht van de godzaligheid wordt zo gemist. En dan smeken we u in deze ontreddende samenleving waarin onze jongeren opgroeien. Laat uw woord kracht mogen doen. Want uw woord is het enige fundament, het enige constant. Dat u onze jongeren vanmorgen in het hart grijpen, Heere. En wilt u ze de ogen openen. Maar red ook degenen die ten dode wankelen, die oud zijn, die te maken hebben met de afbraak van het lichaam, waar zorgen en verborgen kruisen zijn. Wij dragen mevrouw Koudstaal aan u op. Als ze met ons verbonden is door middel van de kerktelefoon, zegen haar, Heere, en laat uw woord haar onderwijzen. Geef u alles wat nodig is in deze weg die u met haar gaat. Mag het waarheid zijn in haar hart, ik ben in nood aan God verbonden. Ik heb in hem mijn hoog vertrek gevonden. Want wie een schuilplaats heeft, hoeft niet te vrezen. Wij dragen ook de kleine Rick Westdorp aan u op, met zijn ouders en het hele gezin. Wat een roepstem ook gistermorgen. Maar wat een wonder, Heere, dat u alles tot hiertoe, voor zover we weten, het wel heeft gemaakt. O, wij bidden u, Heere, geef dat ook deze roepstem geheiligd mag worden. Wat zijn onze kinderen maar een broos bezit. Heere, geef ons alle wat we nodig hebben. Wij bidden u ook voor het werk van onze zondagschool, dat weer mag beginnen vanmorgen. Geef dat ook de Bijbelse geschiedenissen de harten van onze kinderen mogen raken. En dat het als een zuurdeesem hun hart en leven mag doortrekken. Heere, wilt u de gemeente gedenken? En wilt u nog opstaan? Dat bidden we u om Jezus wil. Amen. We zingen samen van Psalm 41 en daarvan het eerste en het tweede vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens En het tweede, de Heere zal hem op het ziekbed neergestort versterken door zijn kracht. Gij maakt dat zelfs een ganse leger wordt veranderd door uw macht. Psalm 41, vers 1 en 2. Thank you. Gods wil willen wij vanmorgen stilstaan bij het 39ste vers uit Johannes 9. Johannes 9, vers 39. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen, opdat degenen die niet zien, zien mogen, en die zien, blind worden. Tot zover. Wij letten op een drietal gedachten. In de eerste plaats, Christus in de wereld gekomen. In de tweede plaats, Christus tot een oordeel gekomen. En in de derde plaats, de gevolgen van Christus' komst. Christus in de wereld gekomen, Christus tot een oordeel gekomen en de gevolgen van Christus' komst. Gemeente, waren er ziekte en lijden voor de val? Zou in het paradijs iemand ziek geworden kunnen zijn? Zou in het paradijs er verdeeldheid kunnen geweest zijn? In de gezinnen bijvoorbeeld. Wat denkt u? Toen God zei en ziet, het was zeer goed. Zou er dan voor de val gebrokenheid geweest kunnen zijn? Ik denk dat we het er vanmorgen allemaal wel over eens zijn, hè? Dat de gebrokenheid waarin wij leven niet van voor de val is. Dat het te maken heeft met onze zonde. Met onze schuld. Het doopformulier zegt het, hè, dat wij aan allerhande ellende, ja, aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. En dat hebben we over ons heen geroepen. Omdat we de duivel hebben geloofd. Omdat we God niet voor waar hebben gehouden. Op de bodem van alle vragen ligt mijn schuld. Ligt mijn schuld. Ligt mijn opstand tegen God. In die wereld leven u en ik. En we proberen natuurlijk het hoofd boven water te houden. We proberen het verdriet een plaats te geven. We leren ermee om te gaan. We leren het in zekere zin te verwerken. Maar we krijgen het nooit onder de knie. We zullen er ook nooit aan wennen. Het is tegennatuurlijk. We zijn zo niet geschapen. Deze wereld waar we zo zielsveel van houden. Deze wereld waarvan we verwachten dat die morgen beter zal zijn. Dat is toch ook de roep in onze samenleving, hè? We moeten werken aan een verbeterde wereld. Deze wereld ligt in de gebrokenheid. En deze wereld zal ook in de gebrokenheid blijven, totdat de Heere Jezus terugkomt. En deze wereld zal herscheppen. Wij moeten maar niet rekenen op dat morgen het beter zal zijn. En nu lees ik in mijn tekst vanmorgen dat de Heere Jezus zegt, ik ben in deze wereld gekomen. De Heere Jezus kwam in de gebrokenheid van deze wereld. En dan moeten wij vanmorgen goed onthouden, gemeente, dat wij die gebrokenheid nooit op zichzelf moeten bekijken. Maar dat deze gebrokenheid altijd in verband staat met schuld. Met vloek. Altijd. Daar kunnen we niet omheen. Want God heeft deze gebrokenheid niet geschapen. God heeft de zonde niet gecreëerd. Deze gebrokenheid heeft te maken met zonde. Met schuld. Met vloek. Kijk, daarom is die vraag die de discipelen gesteld hebben aan het begin van dit hoofdstuk eigenlijk helemaal niet zo vreemd. Als ze geconfronteerd worden met de gebrokenheid van deze wereld. En ze zien die blindgeborene daar zitten. Terwijl hij aan het bedelen is. Dan is die vraag helemaal niet zo verkeerd. Die de discipelen stellen. Ze zeggen, heeft hij gezondigd, Rabbi? Of zijn ouders? Dus de discipelen leggen een verband tussen de gebrokenheid in deze blinde en de zonde. Nou, daar moet je vandaag aan de dag mee aankomen. Dat hoofdstuk hebben wij al lang gepasseerd. Dat mag je helemaal niet meer zeggen. Want we zijn niet slecht, we zijn goed. En we werken ook aan een verbeterde samenleving. Alleen de resultaten blijven een beetje uit, hè. Eigenlijk hebben we ons net zo laten hersenspoelen als in Noord-Korea. Want dan zeggen de leiders ook steeds, het wordt beter. En het land is natuurlijk failliet. Dat weten we met z'n allen. Maar eigenlijk doen we allemaal net eenderen. Morgen wordt het beter. En de vraag die de discipelen stellen, die mogen wij niet stellen. Pas op, hè. Heeft hij gezondigd? Of zijn ouders? Natuurlijk hadden ze er ook nog beter bij kunnen vragen. Of ligt het misschien aan mijn schuld? En mijn zonde? Mijn opstand? Tuurlijk. Maar toch, op voorhand leggen deze discipelen een verband tussen de gebrokenheid, tussen de blindheid van deze man en de zonde. Ik weet wel dat dat het Joodse denken was. Maar Psalm 41 wijst ons toch ook wel in die richting wat we samen gezongen hebben. Dus wij kunnen het niet alleen afdoen vanmorgen met dat Joodse denken. Die een heel sterk verband legde tussen wat je overkwam en een bepaalde zonde. En hoe groter de zonde, hoe meer gebrokenheid in je leven. En als je zelfs zonde bedekte, dus je was op een huichelachtige manier bezig, ja, dan trof het oordeel Gods je dubbel en dwars. Dat was natuurlijk de gedachtegang in het boek Job. De vrienden zeiden, Job, wees nou maar eerlijk. Zeg het nou maar eerlijk. Want je leeft een dubbel leven, Job. Hoeveel mensen zouden er zijn vanmorgen die een dubbel leven leiden? Zeg het nou maar eerlijk, Job. Die gedachte was er onder de Joden. Zonde, God bezoekt de zonde. Dan word je gestraft. Dan krijg je te maken met Gods oordeel. En het feit dat deze blinde man daar zit te bedelen, blindheid, dat was een hele erge straf, zo ervoor men dat in het Jodendom, dan kon het ook niet anders zijn of er moest wel een hele erge zonde achter zitten. Zo dachten de Joden. Zo had zich die gedachte ontwikkeld door de eeuwen heen. Als iemand iets ergs overkwam, dan was dat omdat hij had gezondigd. En omdat hij de zonde aan de hand hield. Omdat hij de zonde koesterde. Omdat hij een dubbel leven leidde. En zo vragen de discipelen eigenlijk ook vanuit die gedachtegang Hoe komt dat nu eigenlijk? Dat is de waarom-vraag. De waarom-vraag met betrekking tot het lijden. Waar komt al het lijden vandaan? En waarom moeten sommige mensen zoveel lijden en andere mensen gaan ogenschijnlijk heel makkelijk door het leven? Die waarom-vraag die je zelf ook zo makkelijk kunt stellen. Van waarom ik? Waarom altijd in ons gezin? Waarom wij? Waarom? Waarom? Het kan zich soms zomaar opstapelen in je leven. Nou, die vraag stellen de discipelen ook. Waarom deze blinde? En ze leggen tegelijkertijd een band, een link naar de zonde. Nu moeten we in deze geschiedenis goed opletten dat de Heere Jezus aan de ene kant dit Joodse denken doorbreekt. Aan de ene kant zegt de Heere Jezus, ja, maar zo makkelijk gaat dat niet. En vooral niet als je zelf op een veilige afstand staat en het gaat over die ander. Want daar zijn we goed in, hè. Dat we denken, nou ja, er zal wel iets aan de hand zijn. Want daar gebeurt zoveel in dat gezin, er zal wel iets aan de hand zijn. En je kunt er ook zelf mee aangevallen worden. Zou er iets aan de hand zijn? Nou, dat is eigenlijk nog niet eens zo'n rare vraag. Dat zelfonderzoek. Zoals dat ook in Psalm 77 staat. Waarom God die tegenheden mij in zulke mate zond? Want de dingen die gebeuren in ons leven, gebeuren niet toevallig. We geloven toch dat God zijn hand erin heeft. In de voor- en in de tegenspoed. Dat God alle dingen regeert en dat hij alle dingen leidt in ons leven. Dat komt niet zomaar uit de lucht vallen. We zijn niet overgegeven aan het lot, aan de toevalligheden. Nee, daar zit Gods hand inderdaad achter. En toch wil de Heere Jezus vanmorgen ook wel een andere les leren. Hij wil dat Joodse denken ook doorbreken. Dat hopen we zo dadelijk te zien. In de andere gedachte. Heeft hij gezondigd of zijn ouders? Ik zeg toch vanmorgen in de eerste plaats, dat is een Bijbelse vraag. En vooral moet je die vraag naar jezelf toe stellen. En niet zo druk met andere mensen. Maar vooral in je eigen gezin, in je eigen leven blijven. En waarom gebeuren deze dingen in mijn leven? Waarom? Dus dat noopt tot zelfonderzoek. Als ik zomaar vanmorgen denk aan de catechismus, dan is er toch wel degelijk een verband tussen zonde en straf. En de dingen die gebeuren in je leven. Dan heeft het toch wel degelijk te maken met de toorn van God tegen de zonde. Want dat vraagt onze catechismus, hè, in zondag 4, vraag en antwoord 10. Daar wordt gesproken over tijdelijke en eeuwige straffen die we over ons heen hebben geroepen vanwege onze zonde en vanwege onze ongerechtigheid. De catechismus zegt, God wil de zonde straffen met tijdelijke en eeuwige straffen. Dus dat gaat niet eens over de vraag, kan God dat doen? Of zou hij dat doen of niet? Nee, de catechisme zegt, God wil dat. Want dat is de rechtvaardigheid Gods. God doet nooit zo. De gebrokenheid in deze wereld, dat komt omdat wij Gods toorn hebben ontstoken. Door onze zonde. Dat is de diepste oorzaak. Dat is de diepste reden. Van alle ellende en van alle gebrokenheid. Daarom doen we helemaal verkeerd om te proberen te overleven. Want dan gaan we aan Gods roepstem voorbij. Aan Gods roepstem. Heer Jezus geneest deze blindgeborene. Omdat hij iets wil laten zien van het koninkrijk Gods dat naar deze wereld is gekomen. Kijk, en daarom antwoordt de catechismus ook in die volgorde. God wil de zonde straffen met tijdelijke en eeuwige straf. Dat betekent dus dat die tijdelijke straf, straf is. Maar dat God die straf nog bedoelt om ons tot inkeer te brengen. En tot wederkeer te brengen. Tot zelfonderzoek te brengen. Wij moeten niet met man en macht proberen er overheen te leven. Of iets van, nou ja, het overkomt je nu eenmaal. Je moet het maar nemen. Laten we proberen verder te leven. Nee, dat roept ons tot bezinning. Daarom zeg ik, die vraag van de discipelen is nog niet zo'n rare vraag. Al is er een kanttekening bij te plaatsen, dat zometeen. Maar de Bijbel laat mij wel degelijk een verband zien tussen de zonde en de gebrokenheid waarin wij leven. God wil dus met die tijdelijke straf van ons op onze plek brengen. En zeggen, o God, ik heb gezondigd. En ik heb gedaan dat kwaad is in uw ogen. Daarom ben ik uw gramschap dubbelwaardig. God wil de zonde straffen. Want de zonde blijft strafwaardig. Weet je wat zo'n wonder is? Dat die straf voor het Gods kind is omgezet in kastijding. En God wil die kastijding voor zijn kinderen gebruiken om ze los te maken van de wereld. Een aansporing tot heiliging. Dat is wat God wil. Hoor je dat? Dus alles wat er nu gebeurt in ons leven, en dat is van het kleinste griepje van de verkoudheid tot de meest ernstige ziekte. Dat is van, laat ik maar zeggen, de gewone dingen die kunnen gebeuren in je gezinsleven, tot het meest extreme als je te maken krijgt met de gebrokenheid. Dan wil God als het ware daarmee ons oproepen tot bekering. Hij zegt aan mijn vriend, zo kan het niet verder. Hij steekt ermee als het ware een stok tussen ons levensrad. Met de bedoeling dat we zo over de kop gaan, dat we tot bezinning komen. Dat we zullen zeggen, Heere, waarom? Want er wordt wel eens gezegd, dat mag je niet vragen, maar dan mag je gerust vragen. Waarom? Niet in de opstandige zin van het woord. Maar wel in de zin, wat heeft u ermee voor, Heere? Wat wilt u mij leren? Weet je wat mij zo opvalt is dat de ziekentroost, hè, dat moet u maar eens lezen, dat is wel een ontzettend mooi boekje. De ziekentroost zegt om gewillig te sterven. Om gewillig te sterven. Zie je wat God doet? God vertroetelt zijn kinderen echt niet, hè, op het ziekbed. Hij verwenst zijn kinderen niet op het ziekbed. Want ook Gods kinderen komen erachter dat ze niet goedkoop gezondigd hebben. En dat elke zonde strafwaardig is. Maar het gaat erom dat wij leren gewillig te sterven. Dat wij niet voortdurend in opstand leven. Maar dat wij ons leren onderwerpen aan de levende God. Daar gaat het om. Om gewillig te sterven. Want het ware geloof dat ziet uit naar de volmaaktheid. En dat is wat de Heere Jezus hier wil leren in Johannes 9. De Heere Jezus wil leren dat in zijn persoon het Koninkrijk Gods op deze wereld gekomen is. En dat Koninkrijk Gods, dat is nog maar een hele zwakke afschaduwing van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waar straks geen inwoner zal zeggen, ik ben ziek. Waar al de sporen van de zonde zijn uitgewist. Dus dat Koninkrijk Gods, dat heeft in de eerste plaats te maken met verzoening. Met een herstelde gemeenschap met God, daar gaat het om. Dus elk griepje, elke verkoudheid stelt mij de vraag, ben je met God verzoend? Is er in het beginsel dat nieuwe leven? En als het dat nou is, hè, dan zoekt dat nieuwe leven naar de volkomenheid. Kijk, dat doet ieder mens. Je wil het zo makkelijk en zo aangenaam mogelijk hebben op deze aarde. We zoeken allemaal naar de volkomenheid, alleen op de verkeerde manier. En daarom die tegenslagen. Daarom die straf. Die tijdelijke straf. Om ons te bewaren voor de eeuwige straf. Daarom de kastijding. Opdat wij zouden hunkeren naar de volmaaktheid. Dat is het. gewillig sterven. Gewillig sterven. Wanneer leer je dat nu? Gewillig. Je leert alleen maar te buigen. Als je de vraag beantwoordt, waren er ziekten en lijden voor de val? Waren die er? Nee, hè? Ze zijn er, omdat ik gezondigd heb. En nu mijn tekst. Ik ben in deze wereld gekomen. Zie je. Zie je. De Heere Jezus komt als de tweede Adam. Want de eerste Adam was goed geschapen, maar nu verdorven in zijn wil en in al zijn daden. De eerste Adam heeft mij gebracht in deze gebrokenheid. En ik ben Adam. En nu klinkt vanmorgen in die gebrokenheid het evangelie. Dat de Heere Jezus zegt, ik ben in deze wereld gekomen. Ik ben niet gekomen in de wereld van de volmaaktheid. Maar ik ben neergekomen in deze wereld van de gebrokenheid. Hij stond inderdaad aan het graf van Lazarus. Hij kwam inderdaad in die ziekenzaal te Bethesda, waar zoveel ellende gevonden werd. Hij had te maken inderdaad met deze blindgeborene. Hij daalde neer in de gebrokenheid van deze wereld waarin u en ik staan. Nee, dan is de Heere Jezus er niet voor om een pleister op de wond te plakken. En ook niet om ons hier een hemel op aarde te geven. Maar juist om de oorzaak van de gebrokenheid aan te pakken. Want als de oorzaak niet wordt aangepakt, ja, dan is er nooit heling. Dan is er nooit genezing. Dan is er nooit redding. Ik ben in deze wereld gekomen. Wat een wonder dat dat er staat. Wat een wonder dat dat er staat in deze wereld. Weet je hoe het komt dat je de Heer Jezus vanmorgen die kent? Omdat je nog steeds ontkent dat de gebrokenheid mijn schuld is. Daar eindigt dit hoofdstuk mee. De Heere Jezus zegt, indien gij blind waart, zo zoudt gij geen zonde hebben. Maar nu zegt gij, wij zien. Zo blijf dan uw zonde. Wij gaan naar onze tweede gedachte. Christus tot een oordeel gekomen. Laten we de tekst nog eens een keer lezen. En Jezus zeide, ik ben tot een oordeel in deze wereld gekomen. Eerst, ik ben gekomen. Ik ben gekomen. Toen u van huis naar de kerk kwam, toen was u er al, u bestond al, u leefde al, u was thuis. Daarom is er sprake van komen. Sprake van komen. Als je spreekt over geboren worden, dan heeft dat iets in zich van, ja, voor de geboorte, voor de ontvangenis, was ik er niet. Maar hier staat in onze tekst, ik ben in deze wereld gekomen. Dat betekent dus dat de Heere Jezus er al was. Van eeuwigheid was Hij. Toen de Heere Jezus in de wereld kwam, was Hij er al. Ik ben in deze wereld gekomen. Dat wijst dus op de eeuwige God die mens geworden is. Gekomen. Dat wijst er dus op dat Hij van buiten afkwam naar deze wereld die vervloekt is om onzentwil. Die doornen en distelen voortgebracht heeft. Zo is de Heere Jezus in deze wereld gekomen. Uit de reine en heerlijke gemeenschap die Hij had bij zijn Vader, kwam Hij naar deze aarde die vervloekt is door God. Om uw en om mijn zonde, vervloekt om onzentwil. Ik ben in deze wereld gekomen. Dat laat vanmorgen zien dat de Heere Jezus meer is dan een gewoon mens. En wie de catechismus kent, die hoort daar wat in, hè? Meer dan een bloot schepsel, zegt de catechismus. Het woordje bloot betekent gewoon. Jezus is meer dan een gewoon mens. Want een gewoon mens zou mij niet van die toren van God kunnen verlossen. Dus de Heer Jezus is meer dan een wonderdoener. Meer dan iemand die het leven zo aangenaam mogelijk maakt. Want dat doet hij niet, dat doet hij ook niet voor zijn kinderen. Hij vertroost ze wel in al hun smart en in alle nood en dood. Dat is wat anders. Maar ik lees nergens in de Bijbel dat de Heer het zo aangenaam mogelijk maakt voor zijn kinderen. Zo'n Jezus moeten we niet hebben. Jezus is in de wereld gekomen, dat laat zien, meer dan een gewoon mens, meer dan een bloot schepsel. Dat wil zeggen, hij is dus iemand die boven de mensen uitstijgt. En dat was nou juist wat de fariseeërs krenkte. Dat hij zichzelf Gods zoon gelijk maakte. Ik moet denken aan die geschiedenis van die geraakte die door vier gedragen werd en door dat dak zo voor de voeten van de Heer Jezus werd neergelegd. U kent die geschiedenis wel, Marcus 2. En als die man daar verlamd op dat bed voor de Heer Jezus ligt, dan is het eerste wat Jezus zegt, uw zonden zijn u vergeven. Dat laat al zien dat die geraakte niet kwam om genezing, maar om de schuld die hij had bij God. En toen werden die fariseeën boos, hè. Want ze zeiden, wie kan zonde vergeven dan God alleen? En dat is ook zo. Ik kan uw zonde niet vergeven. En u kunt ze zelf niet door uw verdiensten kwijtraken. Dat kan God alleen. Dus ze zeiden, de Heer Jezus maakt zichzelf God gelijk. En dat was verschrikkelijk. Dat wordt straks ook de aanklacht tegen hem. Waarom ze hem aan het kruis willen nagelen. Hij is des doods schuldig. Hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Wel, zegt de Heer Jezus, omdat jullie zullen zien dat ik macht heb om de zonde te vergeven, zal ik die man ook nog genezen. En hij zei tot de geraakte, sta op, neem uw beddeken op en wandel. Dus die genezing was een bewijs van zijn zoonschap, van zijn goddelijkheid. En dat hij daarom ook de macht had om de zonden te vergeven. Zo was het. Hij is gekomen, zegt onze tekst vanmorgen. In de vleeswording. En nu komt hij vanmorgen ook in het woord tot u. Pas op, hè. Als wij onder het woord zitten, gemeente, dan gebeurt er iets. Dan komt Christus zelf. En dat is niet vrijblijvend. Want er staat in onze tekst, ik ben tot een oordeel in de wereld. Gekomen. Tot een oordeel in de wereld gekomen. Kijk, de schriftgeleerden wilden hem niet erkennen. Dat hebben wij de vorige keer gezien, hè. Ze zeiden tegen die geraakte van, beleid nou je schulden voor God, hè. Zeg nou eens eerlijk dat je gezondigd hebt en dat je dit hele verhaal gelogen hebt, verzonnen hebt. Want ze wilden niet erkennen dat Jezus hem had genezen. Want dan moesten ze erkennen dat Jezus boven de mensen uitsteeg. Dat hij meer was dan een mens. En daar liep de confrontatie over. Als deze Nazarener de zoon van God was, die macht had om de zonde te vergeven. Voelden ze wel aan van binnen. Dat voelden ze wel aan van binnen. Zij wilden Jezus niet erkennen, hoewel ze duidelijk hadden gehoord dat de blindgeborene zei, een mens genaamd Jezus heeft mijn ogen bestreken met slijk en zei, was u in het badwater Siloam en ik deed het en ik zie. En er kwamen getuigen bij, zelfs zijn ouders hadden gezegd, blindgeboren en nu ziet hij, hoe weten we niet, moet je hem zelf vragen. Maar dat hij blind geboren was en u zag, dat was bewezen. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Dat woordje oordeel, dat betekent in het Grieks eigenlijk beslissing. Je mag het ook vertalen met scheiding, zifting. Er valt vanmorgen een beslissing in uw en in mijn leven. Daar kan niemand omheen. Zoals we hier zitten en meeluisteren, er valt een beslissing. Er valt een beslissing. Of ik word genezen net als deze blindgeborene na mijn ziel. Want direct na de genezing en direct na de geloofsomhelzing staat deze tekst. Of ik verzet me net als de fariseer. Er valt een beslissing. Na elke preek valt er een besluit in uw hart. U zegt, nee, dit niet. Dit niet. Dit is me te scherp, dit komt me te dichtbij, maar dit niet. Er gebeurt iets vanmorgen. Er valt nu een beslissing voor de eeuwigheid. Ik heb het u al vaker gezegd, er loopt een regelrechte lijn tussen de preekstoel en de rechterstoel van Christus. Daar kan niemand omheen. Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Of er valt de beslissing, net als deze blindgeborene. Hij zegt, ik geloof, Heer. En hij aanbad hem. Dat is een wonder. Je gaat of met de zaligheid naar huis. Of met één brok verzet in je hart. Want een tussenweg is er niet. Je bent of onderworpen gemaakt. Zodat je wil wat God wil. Of je verzet je nog steeds. In vijandschap. Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Kijk, dit woordje oordeel slaat niet op het laatste oordeel. De wederkomst van Christus. Als de schapen van de bokken gescheiden worden. Want juist in hoofdstuk 9 zie je dat de Heere Jezus deze blindgeborene heeft genezen. En die genezing is de aanleiding tot... Dus het feit dat de Heere Jezus deze blindgeborene geneest en daarmee dus het koninkrijk van God zichtbaar wordt. Daarmee dus zichtbaar wordt waarom hij naar deze wereld gekomen is. Om te redden. De Heere Jezus is niet gekomen om te verderven. De Heere Jezus is niet gekomen om u verloren te laten gaan. De Heere Jezus is niet gekomen met het oog op uw rampzaligheid. Maar hij is gekomen om zalig te maken wat verloren was. Hij is gekomen om te behouden. Hij is gekomen om te redden. Dus heel Johannes 9 getuigt dat niet Jezus oordeelt op dit moment. Maar dat zijn optreden een oordeel veroorzaakt in het hart van mensen. Dat wil dus zeggen, als de Heere Jezus komt, als het licht gaat schijnen zoals dat staat in vers 4. Ja, dan komt er een reactie bij u en bij mij. Daar kun je niet omheen. Daar kun je niet omheen. Dus het is niet de Heere Jezus die oordeelt. Hij zegt niet tegen die fariseeën, voor jullie ben ik niet gekomen. Jullie gaan verloren, dat is je eigen schuld. Dat zegt hij niet. Hij geneest deze blindgeborene als een teken dat hij gekomen is om te redden. Zo moeten wij dat hoofdstuk lezen. Dat hij gekomen is om het koninkrijk van God gestalte te geven. Dat hij gekomen is om te redden en om zalig te maken dat verloren was. Maar de mensen zelf gaan oordelen. De mensen zelf gaan oordelen. Die ouders van de blindgeborenen bijvoorbeeld, die gaan ook oordelen. Die denken, ja, die Jezus, dat is ons niet waard om de tempel uitgeworpen te worden. Dus wij blijven neutraal. Maar dat kan niet, hè. Want wie met mij niet is, die is tegen mij. Dus die ouders waren tegen Jezus. Want ze wilden hun eigen hachje redden. Hun eigen naam behouden. Ze wilden niet uitgeworpen worden. Deze blindgeborene kwam ook tot een oordeel. Maar dat had hij ervaren. En hij mocht zelfs tot het oordeel komen dat hij de Heere Jezus gelovig omhelsde. Want daar gaat het om. Weliswaar werd hij toen uitgeworpen, maar hij kreeg het eeuwige leven. En de fariseeën kwamen ook tot een oordeel. Ze beten in de stok. Ze verharden zich. Simeon had er al van gezongen. Toen hij het kind Jezus in zijn armen had. Deze wordt gezet tot een val en een opstanding van velen in Israël. De Heere Jezus tot een oordeel in de wereld gekomen. De Heere Jezus vanmorgen in het woord tot u en mij gekomen. En nu vindt er een zifting plaats, een scheiding, een beslissing vindt er plaats. Zie je, gemeente, hoe ernstig de bediening van het woord is. Dat het niet zomaar gewoon een traditie in stand houden of je geweten wat sussen. Maar er vindt vanmorgen een scheiding plaats. Dat is wat er gebeurt. Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Eens opletten, hè? Heer Jezus komt in de wereld. Ik heb net gezegd, hij kwam in de gebrokenheid van de wereld. Die gebrokenheid herinnert aan onze val, aan onze zonde. De gebrokenheid roept de toorn van God over ons heen. Of is de toorn van God. En nu is de Heere Jezus tot een oordeel in deze wereld gekomen. Christus komt als mens. Meer dan mens, maar wel als mens in deze wereld. Om het oordeel van God weg te dragen. Hij geneest deze blindgeborene. En deze genezing staat in het raam van zijn kruislijden. Van de verzoening. Dus Jezus komt. Tot een oordeel. Want hij veroordeelt u en mij daarmee. Zijn komst in de wereld zegt mij dat ik mezelf niet kan behouden. Dat ik verloren lig. Juist het kruis van Christus is een ontzaggelijk oordeel. Een beslissing. Een schifting. Een scheiding. Want het kruis dat zegt mij, de mens is vervloekt om de zonde. De mens is van God gescheiden. En dan weet ik wel, de Joden die hadden handen vol godsdienst, waar ze zich mee overeind hielden. Maar de Farizeeën hebben het begrepen, hè. Als dat waar is, die Jezus, als dat de Zoon van God is, dan zijn wij veroordeeld. En dat is nu net wat ze niet wilden. Ik denk wel eens, misschien hebben die Farizeeën nog wel meer begrepen op die momenten dan de discipelen van Christus. Ik ben tot een oordeel in de wereld gekomen. Weet u waarom? Hij kwam als Adam de Tweede. Hij kwam als plaatsvervanger. En de plaatsvervanger, die verklaart mij failliet, geestelijk failliet. De plaatsvervanger zegt, u kunt het niet, u wilt het niet. U ligt onder Gods toorn en u bent niet in staat om uzelf te redden. U moet geholpen worden, u moet gered worden, u moet zalig gemaakt worden. Dus de komst van Christus veroordeelt mij in mijn kunnen. De komst van Christus zegt, uw beste werken zijn als een wegwerpelijk kleed. Waardeloos uw bidden, waardeloos mijn preken, waardeloos mijn godsdienst. Dat is wat Jezus ten diepste verkondigt. Want als Hij het is, dan is het mijne het niet. Zo scherp ligt het. Tot een oordeel in de wereld gekomen. Dat de Heere Jezus die reine hemel, waar alleen maar heerlijkheid was, verliet. En aan deze vervloekte aarde kwam. Dat is al een prediking. Uw schuld. Uw schuld. Uw schuld. Niemand kan voor God bestaan. Niemand kan tot de Vader komen. Dan door mij. Heer Jezus in de wereld gekomen als de tweede Adam om het oordeel op zich te laden en naar het kruis te gaan. Dat kruis dat zegt mij vanmorgen, God moet de zonde straffen. God wil de zonde straffen. Of ik moet zelf betalen. Of een ander. En nu komt er een ander. Dus die ander die confronteert mij vanmorgen met het feit. Mevrouw, is er al voor uw zonde betaald? Is uw schuld al verzoend? Dat is het oordeel in onze tekst. Zo is de Heere Jezus gekomen naar deze aarde. En overal waar Hij komt, lees maar in de Evangelie. Dat is twist, tweedracht. Johannes 7. Sommigen geloofden in Hem. En anderen die zeiden, dat kan niet, want hij moet toch uit Bethlehem komen en deze die komt uit Nazareth. Altijd twist en tweedracht, zo verliet de scharen de Heer Jezus. En zo gaan wij vanmorgen ook naar huis, voor of tegen. Een beetje onrustig of geestelijk failliet. Christus kwam tot een oordeel. Dan ga ik nog iets zeggen. Hij is gekomen om de ogen van sommigen te openen. En anderen laat hij in hun blindheid. Dat doet hij. Weet je wat Jonathan Edwards zegt? Hè? Dat was de vader van de grote ontwaking. Jonathan Edwards leerde Gods soevereiniteit. Dat zijn wij ook een beetje kwijt. Jezus is gekomen om de ogen van sommigen te openen, want je kunt jezelf niet ziende maken. En andere ogen hield hij dicht. Wel, zegt Jonathan Edwards, dat is niet om ons te ontmoedigen, maar wel om ons te verootmoedigen. Zie je wat er gebeurt? Deze blinde, wat wordt hij klein, hè? Hij zegt, wie is hij, heren? Opdat ik in hem mag geloven. En als Christus zich openbaart, dan zegt ik geloof, heren. En hij aanbad hem. Toen was hij helemaal zichzelf even kwijt. En hield hij de Heer Jezus over. En daartegenover de trotse wetsgeleerden, de schriftgeleerden. Ze zeggen, deze is helemaal in zonde geboren. We weten waar hij van komt, uit Nazareth. Hij heeft iemand op de Sabbat genezen. Als hij van God was, zou hij dat nooit doen. Wij blijven overeind. Wij weten. Zie je, Gods soevereiniteit. De een wel en de ander niet. Het trotse hart zegt, wat maakt hij? Wat heeft hij dan nog te zeggen? Daar kan ik er toch ook niks aan doen? Maar het geloof wordt klein onder. O God, wat een wonder dat mijn ogen geopend zijn. Onze laatste gedachte, de gevolgen van Christus' komst. Want er staat in onze tekst op dat degene die niet zien, zien mogen en die zien, blind worden. Dus als de Heer Jezus deze blindgeborene geneest, is dat eigenlijk een preek. Een preek, een zichtbare preek. Zoals de sacramenten zichtbare prediking zijn. Zichtbare prediking. Want die blindgeborene maakt Christus openbaar. Dat zegt die blindgeborene. Dat is nog nooit gehoord dat iemand de ogen van een blindgeborene heeft geopend. Dat zijn hele knappe dokters. Die kunnen voor zoveel procentje meer zicht geven. Geweldig. Een bril kan helpen om het gezichtsvermogen te verscherpen. Prachtige uitvinding. Maar heb je nou ooit gehoord dat een blindgeborene genezen werd? Hij moet van God zijn. Kan niet anders. Hij moet wel van God zijn. Hij stijgt boven de mens uit. Dus dat is een prediking. En die fariseeën hebben dat goed begrepen. Want ze zeggen, zijn wij dan ook blind? Zie je dat? Dus het licht ging schijnen. En toen kwam de blindheid openbaar. Toen kwam de duisternis openbaar. Toen kwam de ongerechtigheid openbaar. Dus de genezing van de blindgeborene is een appel op de harten van het Joodse volk. Eigenlijk zegt de Heere Jezus daarmee, kijk eens hoe blind jullie zijn. Jullie brengen al die offers in de tempel. Jullie weten vanuit de profetieën de Messias komt. Jullie wachten erop en geloven dat God zijn zoon zal zenden. En u heeft God zijn zoon gezonden en je ziet hem niet. Je wil hem niet zien. Op dat staat er, degene die niet zien, zien mogen. Wat zijn dat voor mensen die niet zien? Dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen, maar moet je toch maar eens proberen. Hè? Als nou zo'n blinde daar zit en hij hoort de mensen over de mooie schepping spreken en over allerlei andere dingen, want wat is het gezichtsvermogen toch een heerlijke gave. Wat denk je, jongens en meisjes, hoe zou zo'n blinde zich dan voelen? Als jij het hebt over in het voorjaar, hoe prachtig de bloemen weer bloeien. Of als er sneeuw valt, prachtig die sneeuwvlokken. En zo'n blinde die kan het niet zien. Dan voelt hij des te meer de pijn en de smarte. Opdat degene die niet zien, zien mogen. Daarvoor is de Heer Jezus gekomen. Als hij de ogen opent, dan hoor ik hoe andere kinderen van God spreken over de vergeving van zonden. Over de gemeenschap met Christus. Over dat heerlijke leven met de Heer. En dan voel je je gemis des te meer. Wat kun je soms jaloers worden als kinderen van God in oprechtheid aan het avondmaal mogen gaan. Als je iets van de vrede op hun gezicht ziet. Als ze getuigen mogen van de hoop die in hen is. Dan denk je, had ik dat ook maar, hè? Had ik dat ook maar. Opdat degenen die blind zijn, zien mogen. Deze genezen blinde, hij weet waar hij over spreekt. Want dat zei hij, hè? Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu zie. Dat wist hij bij ervaring, hoe het jarenlang donker was geweest in zijn leven. Maar zijn ogen waren open gegaan. Hij zag. Nee, deze blinde, die kan zich alleen maar verootmoedigen voor het aangezicht van Christus. Wat een wonder dat hem dat te beurt is gevallen. Dat de Heere Jezus naar de aarde gekomen is om hem tweeërlei ogen te openen. Zijn natuurlijke ogen en zijn zielsogen. O, wat is hij gelukkig. Daarom, en hij aanbad hem. Hij had aan Jezus genoeg. Hij was zijn zaligmaker geworden, zijn redder. O, wat was hij er klein onder. De blinde, hij zag niks. En toen zijn ogen openging, toen wist hij des te meer hoe erg het is om blind te zijn geweest. Een blinde, hij ziet geen gevaren. Een blinde, hij kan niet arbeiden, tenminste in die tijd niet. Toen moesten ze alleen maar bedelen. De wet die ten leven was gegeven, onmachtig om hem te vervullen. Deze blinde, hij had vele malen gehoord, maar hij had het nog nooit gezien. En nu mocht hij het zelf zien. Even een vraag. De Heer Jezus is gekomen in de gebrokenheid. En die gebrokenheid herinnert aan mijn vloek, aan mijn zonde. Nou, en heb je vaak over Jezus gehoord. Maar wie heeft hem nou vanmorgen gezien? Wie heeft hem gezien? Wie heeft hem met de ogen van het geloof gezien en omhelst? Daar gaat het om. Kinderen, zou deze blinde het weten, hè, dat hij blind geweest was en dat hij zag? Zou je dat weten? Wel, zo weet je dat natuurlijk ook, hè, als de Heer Jezus in je leven komt en je ziet hem met de ogen van het geloof. Dan weet je het. Hè. Geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen, hoe ik de koning heb gezien in dat plaatsvervangende lijden. En sterven, mijn borg, mijn goel, mijn zaligmaker. Opdat degenen die blind waren, zien mogen. En die zien, blind worden. Dat kan ook, hè. Als je 's morgens wakker wordt en het licht wordt aangedaan in je kamer, dan word je eigenlijk verblind, hè. Want ineens kun je dat felle licht niet zien. Als je straks in de zomer recht in de zon wil kijken, dan word je verblind. Dan krijg je een zwarte vlek voor je ogen. Dat moet je ook niet doen. Dat is gevaarlijk. Dat zegt de Heer Jezus hier ook. Hij zegt, ik ben gaan schijnen. En toen waren de mensen die zagen, die dachten dat ze zagen. Dat waren de farizeeën. Hiermee wordt dus bedoeld de mensen die menen te zien. De samengeraapte godsdienst. En de mensen die hier wat hebben, daar een indruk, zus een traan. Dat noem ik vanmorgen de samengeraapte godsdienst. Ze hebben alles, maar Jezus niet. Ze hebben veel gezien, maar Jezus niet. Dat noem ik de samengeraapte godsdienst. En die mensen die menen dat ze zien. Die menen dat ze zien. Maar ze zijn niet meer zo dwaas als de buitenstaanders. Ze hebben indrukken. Ze voelen dat ze op weg gaan reizen naar de eeuwigheid. Maar daar houdt het mee op. Ze menen te zien en die worden blind. Als het licht van het evangelie gaat schijnen, dan worden ze blind. Dat betekent, ze gaan zich ergeren. Ze gaan zich verzetten. Ze gaan over hun geweten heen. Levensgevaarlijk. Levensgevaarlijk. Als je met je eigen inzichten het licht van Christus wil corrigeren. Als je vanuit je eigen licht je verzet tegen het licht der waarheid. Je moet niet over je geweten heen leven. Want het is vreselijk als straks te laat je ogen opengaan. Net als die vijf dwazen. En net als zoveel anderen. Die klopten op de deur en ze zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Maar het was te laat. Die meende te zien. Moet je opletten, die mensen die denken dat ze geestelijk zijn, die worden boos op zo'n soort prediking. Die gaan zich verzetten, die voelen van binnen weerstand. Wees nou maar eerlijk vanmorgen. Die voelen van binnen weerstand, die zeggen, nee, dit niet. En dan verzet je je, je verhard je, je gaat er tegenin en je raakt steeds meer verblind. Steeds meer verblind, dat is een proces. Zo ben ik ook in deze wereld gekomen, zegt de Heere Jezus. Opdat degenen die zien, blind worden. Ziet u wat er gebeurt? Als nou nog nooit mijn ogen zijn opengegaan onder de prediking. Onder de bediening van de verzoening. Dan word ik steeds blinder. Blinder. Kijk maar bij die fariseeën. Dat begon al gelijk bij het openbare optreden van Jezus. En weet u waar het eindigde? Zo vervuld van haat. Zo vervuld van haat. Dat ze hem aan het kruis hebben uitgeworpen. Weg met deze. Als je dat nou vanmorgen voelt. Hè? En ze voelden het. Zijn wij dan ook blind in vers 40? Nou, vanmorgen voelt hij. Waarom zou je er niet buigen? Waarom dan niet? Zeg, Heere, het is zo zoals het vanmorgen gezegd is. Ik ben vijandschap. Maar Christus, hij verzoent geen vrienden, maar hij verzoent vijanden. Wie hem dan vanmorgen nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. Stop met het verzet, breek het en buig. Amen. Psalm 25 vers 4. Zeren goedheid kent geen palen. Psalm 25 vers 4. eindigen wij met gebed. Heere, nu gaan we allemaal naar huis met een oordeel in ons hart. De een zal zeggen, ach, daar had je hem weer. De ander komt misschien niet verder, wat was het ernstig. Nu bidden we u om een gebroken hart. Opdat we u nederig te voet zullen vallen. Dat we zullen uitroepen, wie bent u, Heere? Want ik ben zelf niet te vertrouwen. Met alle samengeraapte godsdienst niet. Wie is hij, opdat ik in hem mag geloven? Heere, wilt u ons eerlijk maken en alle verzet en tegenstand overwinnen? Opdat we buigen, geloven en vrijgesproken mogen worden. Ik geloof, Heere, en aanbad hem. Geen zonde meer, geen blindheid meer, geen verzet meer, maar vergeving, gemeenschap met God. Heere, we danken u toch voor uw woord, al was het ook vlijmscherp vanmorgen. Vlijmscherp. Er ging een deur open en misschien hebben we deuren dicht gedaan. U bent tot een oordeel gekomen, het kan niet anders. Verhoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Wij zingen uit de lofzang van Simeon het tweede vers, een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels stroom. De lofzang van Simeon vers 2. Verheffen uw harten tot God en ontvang de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.